Twee mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week zondag in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. De tweede, dat ik morgen geen catechisatie zal kunnen geven. Dus morgen geen catechisatie. Vrijdag hoop ik wel. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 97, de versen 1 en 6. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting op het lezen van Gods wet zingen we uit Psalm 119 het laatste, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in de rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. 119 vers 88. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het eerste boek van de Koningen. Daarvan hoofdstuk 19 en we lezen opnieuw het eerste tot en met het 18e vers. 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 88ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Koningen 19. En Achab zei die Jezebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond die Jezebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doe mij de goden en doen zo daartoe, voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. En kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom en ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht der zelverspijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods te Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar en ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk en ziet, een stem kwam tot hem. Die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de overdenking van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet. En we zijn toegekomen aan het 9e vers. En we willen het gedeelte overdenken dat u vindt van vers 9 tot en met 14. 9 tot en met 14. Ik lees het eerste en het laatste vers van de tekst. 1 Koningen 19 vanaf vers 9. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? Tot en met het 14e vers. En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn hier samengekomen op deze zondagmorgen om naar uw woord te luisteren en om onze gebeden voor uw aangezicht neer te leggen. En hoe zouden wij in deze dienst des woords en der gebeden deze dingen op de juiste wijze kunnen doen, als u ons daarbij niet met uw heilicht zou voorgaan? En daarom smeken we allereerst tot u de Heere, schenk ons dat heilicht, Heere. Ga ons met uw heilicht voor. Wil u ons verlichten wanneer wij het woord mogen bedienen en de mond van de gemeente mogen zijn in de gebeden? Geef ons te spreken, een stem om te spreken, kracht om te spreken, maar vooral ook geestesbediening om uw woord uit te dragen en in het gebed de dingen op de juiste wijze te vertolken. Wil u geven, Heere, dat het vanmorgen duidelijk mag zijn dat u zelf in ons midden wilt zijn en ons wilt schenken die genade en die kracht die we nodig hebben. Wil u ook in het luisteren alle dingen zo maken dat er geen hindernissen zijn? U weet, er kunnen zoveel soorten van struikelblokken zijn, ook bij het luisteren. We kunnen ons niet zo gezond voelen. We kunnen vermoeid zijn. We kunnen met gedachten bezet zijn die ons de hele week al bezig hielden en die met ons meegaan, zelfs de kerk binnen, zelfs in onze gebeden ons niet loslaten. Heere, geef dat al die dingen geen hindernis mogen zijn in het gebed en ook in het luisteren naar uw woord. Maar wil u geven dat we luisteren mogen en dat het woord door mag dringen tot in het binnenste van ons hart. En dat we u, de grote en eeuwige God, mogen te voet vallen en mogen smeken om dat doorbrekende en doorwerkende van uw Heilige Geest. Want dat hebben we nodig, Heere, dat u onze harten breekt en in ons leven plaats maakt voor het woord. Ook voor het woord wat op deze morgen overdacht zal worden. Wil u dan geven dat het woord door mag dringen tot de harten van hen die nog vreemdeling zijn van u en misschien onbekeerd en onverschillig voortleven. Heere, wil u geven dat ze de stem van u horen mogen. Wat doet ge hier? Wat maakt ge hier? Opdat ze tot bezinning komen en zichzelf toetsen aan uw woord, hoe het met hen is. Wil u denken aan hen die onbekeerd zijn, maar toch zich betrokken weten bij uw woord en in stilte zoeken, ook al durven ze het nergens voor te houden. Heere, wil u geven dat dat zoeken door u geheiligd mag worden. En wil u hen genade schenken, zo dat zij mogen zoeken met een verbroken hart en met een verslagen geest. Geef dat ze bij hun zoeken mogen overdenken wie ze zijn voor u. Iets mogen gaan ontdekken van hun rechteloosheid. Maar ook dat een nood op hun hart gebonden mag worden, zodat ze de troon van uw genade niet meer los kunnen laten en iets in hun leven gevonden wordt van die heilige drang waarvan we lezen bij de aartsvader Jacob: ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Wil u zijn met allen, Heren, die met zichzelf in de knoop gelopen zijn en vastgeraakt zijn. O God, wil u het laten zien deze morgen, dat er bij u raad is. En dat u wonderlijk werkt. Niet zoals wij het denken. Niet naar onze maatstaven, maar soeverein. En dat wij misschien wachten op wonderbaarlijke tekenen. Maar dat u spreken wilt juist tot mensen in hun nood en in hun schuld, als in het zuizen van een zachte stilte, soeverein. Maar ook zo ontfermend en weldadig. Heere, wil u geven dat dan mensen die met zichzelf vastgelopen zijn, zo mogen wachten op u, biddend wachten. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn heil. We smeken u, Heere, wil u dat heel in het bijzonder ook aan uw kinderen geven. U weet wat ze soms door eigen schuld doormaken. Soms ook wanneer ze langs onbegrepen wegen gaan, die ze zelfs niet kunnen vatten en waar ze geen raad mee weten. Wil u geven wanneer het donker is en de dingen soms zo toegesloten liggen dat er vanmorgen opening mag komen en dat de stem van u gehoord mag worden. De stem die de genadestem in Christus is. En ook wanneer het anders ligt, wanneer er vanmorgen toch ruimte is en hoop en verwachting. Heere, wil u die dingen niet beschamen, maar wil u uw kinderen verder leiden. En bijzonder ook uit het onderwijs wat in dit gedeelte ligt, uw volk zo leiden dat ze meer en dieper gaan verstaan hoe gij tot het hart van uw kinderen spreekt en hoe gij ze onderwijs geeft. En wil u bijzonder ook geven dat het onderwijs gebruikt mag worden, opdat zij geoefend worden in de kennis van u en verder geleid worden. Heere, wees zo met ons allen. Wil geestelijk de zegen hechten aan uw woord en in uw woord krachtig meekomen. We willen ook de gehele gemeente aan u opdragen. We denken aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Aan degenen die eenzaam zijn doordat ze een verlies moesten lijden. Degenen die in rouw zijn, gewikkeld, gedompeld. Wil u hen ondersteunen, Heere. En wil u geven dat gij die toch een man van weduwen zijt en een vader van wezen, dat ook wil doen blijken in hun leven. Wees u met alle die ziek zijn. Er zijn er deze weken verscheidenen onder ons die door ziekte zijn getroffen. Wil u hen allen nabij zijn, of het nu gaat om een kleine voorbijgaande ziekte of meer ernstige ziekte. We zijn in alle opzichten van u afhankelijk. Doe ons dat ook beseffen. Dan dragen we bijzonder broeder Wielhouwer aan u op, die deze week zo heel onverwacht met erge pijnen in het ziekenhuis werd opgenomen en daar een operatie aan de maag onderging. Heren, we zeggen uw naam dank dat hij door die operatie heen geholpen mocht worden. Wil u geven dat hij ook verder herstellen mag, en wil u hem ondersteunen en geven dat hij nieuwe krachten mag ontvangen. Maar bovenal, Heren, wil u in deze omstandigheden met uw genadewerk meekomen en hem gedenken in het ziekenhuis. Vanuit uw goddelijke ontfermingen sterk hem en allen die met hem zich verbonden weten. We denken ook aan Karin van der Velde, die deze week zo heel plotseling een ongeluk overkwam en daarvoor ook in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat ze bij dat ongeluk gespaard mocht blijven en dat het niet ernstiger is dan het nu is, want het had veel erger kunnen zijn. Heren, we bidden van u, wil u ook herstel geven en wil u geven dat onder deze omstandigheden ze het bij u mag zoeken en ook van u mag verwachten, die haar leven bewaarde, maar die ook geestelijk wil denken aan zondige mensen. We vragen ook om uw zegen voor zuster van Leeuwen. Heren, we mogen uw naam erkennen dat de pijnen weer wat weggetrokken zijn, zodat het zich laat aanzien dat ze de komende week weer naar huis terug mag keren. We bidden u, geef dat die pijnen nog verder mogen wegtrekken. En wil u bij alle zorgen en moeite die er zijn haar ondersteunen en kracht geven om het te dragen. En bovenal, Heren, wil u uitkomst geven. Uitkomst in de pijnen die ze geleden heeft en leidt. Maar ook uitkomst voor haar persoonlijk. Denk aan haar en allen die haar lief zijn. Wil u nu naam ook erkennen dat broeder Driessen deze morgen voor het eerst na geruime tijd ziek te zijn geweest en verschillende keren in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, weer in de kerk mag zijn. Heren, gij zijt goed dat het toch weer mogelijk is, na alle moeite, pijn, operaties, dat hij weer onder ons mag zijn, dat hij de gang naar uw huis weer mocht maken. Heren, dat zal zeker voor hem ook bijzondere betekenis hebben, want u hebt, ondanks alle zorgen die er waren, toch de dingen wel gemaakt. En nu bidden we van u, wil u hem verder ook sterken. Geef dat wat de gezondheid betreft hij door u ondersteund mag worden. Maar vooral ook dat u nabij mag zijn. En wil u zelf ook de dank geven in zijn hart, in het hart van zijn vrouw en van allen die zich met hen verbonden weten. We bidden van u, Heere, wees zo met allen die ziek zijn of met ziekten te maken hebben. Wees u met hen die ziekte in de nabije familiekring hebben en zorgen soms. Wees u met allen die moeite kennen. U weet, er zijn ook onder ons vele en veelsoortige moeite. Wil u geven dat wij in alle dingen tot u leren vluchten. En zou u in alle omstandigheden ons willen binden aan uw woord en aan de troon van uw genade. Zou u ons niet willen verlaten. Zou u ons willen opzoeken in uw gunst. Heren, dat vragen we heel in het bijzonder voor de dienst van deze morgen. Help ons in de prediking. Denk aan ons in het luisteren. Wees ons bovenal met uw goddelijke gunst die wij niet verdienen nabij. En zie gij ons aan in de Heere Jezus Christus. Want wanneer wij op onszelf zien, Heere, of wanneer gij met ons zou doen naar onze zonde, zou niemand van ons voor u kunnen bestaan. Maar denk aan ons in het bloed wat gevloeid heeft, in het volkomen offer van uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Zingen uit Psalm 74 de versen 9, 17 en 19. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 62. Daarvan het eerste vers: mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, het eerste vers. Geliefde gemeente, wanneer ik vanmorgen tot u zou zeggen: wat doet u eigenlijk hier? Zou u misschien beledigd zijn. Het hangt er wel vanaf op welke toon zoiets gezegd wordt, maar ik zou me het voor kunnen stellen dat mensen beledigd zouden zijn wanneer hun heel persoonlijk de vraag gesteld werd: wat doet u hier? Want in die vraag kan doorklinken zeker verwijt. Verder doorgeredeneerd zelfs nog dat u eigenlijk hier niet zo welkom bent. En u begrijpt het, dat bent u wel. Maar al heb ik misschien niet het recht om die vraag zo recht op de man af te stellen, God heeft dat recht wel. En begrijpt u me goed, God stelt die vraag niet om u te zeggen dat u hier niet welkom zou zijn. God stelt die vraag ook niet enkel en alleen om u af te wijzen. God stelt die vraag in ernst en in liefde vanmorgen. Wat doet u hier? Want zo stelde hij de vraag ten diepste ook aan Elia. Elia, wat doet ge hier? En daarin ligt diep en veelzijdig geestelijk onderwijs opgesloten. Ik denk voor ieder van ons vanmorgen. En we willen over die vraag en over de antwoorden die Elia geeft en over de tekenen die God daarbij doet in de woestijn samen nadenken vanmorgen. En het thema van de prediking is: God bezoekt Elia. Twee gedachten. In de eerste plaats met een woord van zelfbeproeving: wat maakt gij hier? In de tweede plaats met tekenen van zelfopenbaring. En dan letten we op die machtige tekenen die uitlopen op dat geluid van die zachte stilte. God bezoekt Elia met een woord van zelfbeproeving en met tekenen van zelfopenbaring. We hebben de vorige week Elia eigenlijk achtergelaten, als ik dat zo zeggen mag, onder die jeneverstruik. Een schrale boom aan de rand van de woestijn in het zuiden van Israël. Hij was daar gekomen omdat hij gevlucht was voor zijn leven. Izebel, in bittere wraak, had een eed gezworen bij haar valse goden dat zij Elia zeker zou doden als straf dat hij de 40 profeten van Baal gedood had bij de berg Karmel. En in angst was Elia naar het zuiden gevlucht. Door het 10-stammenrijk heen, door het 2-stammenrijk Juda heen, langs Jeruzalem, tot hij bij de woestijn in het zuiden kwam, de woestijn van Juda, de Negev-woestijn tegenwoordig. En daar had hij zijn jongen in Berseba, de grensstad, aan de rand van de woestijn achtergelaten en was een dagreis naar het zuiden getrokken. En daar had hij moedeloos zich neergelegd onder zo'n schrale struik die wat schaduw bood in de brandend hete zon. En daar had hij tot de Heere gezegd: Heere, neem nu mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaders. En hij verwachtte eigenlijk, zo krijgen we de indruk, dat de Heere daar zijn leven van hem af zou nemen, maar dat doet de Heere niet. De Heere zendt een engel. En die engel, dat is de engel des Heeren. En de engel des Heeren is de oudtestamentische openbaring van de Heere Jezus Christus. Die raakt hem aan. Sta op, Elia, en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En dan ziet Elia wat koeken die bereid zijn en een fles met water en hij eet en hij drinkt en hij slaapt weer. uitgeput als hij is, moedeloos als hij is. En dan wordt hij opnieuw wakker gemaakt en dan staat hij opnieuw op en drinkt en eet en dan gaat hij op weg. En dan is het merkwaardige dat hij op weg gaat in de richting van de berg Horeb. Want we lezen in het 8e vers dat toen hij gegeten had, ging hij door de kracht van die spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods te Horeb. En u weet, als u de kaart van Israël en omliggende streken in gedachten hebt, dat hij dus naar het zuiden, enigszins naar het zuidwesten gereisd is, waar op de punt van het Sinaï-schiereiland de berg Horeb gelegen is, de berg Gods, waar de wet gegeven is. En u moet u goed opletten, want alle woorden in dit gedeelte hebben betekenis. Er staat dat hij ging door de kracht van diezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten. Dat betekent dus heel letterlijk dat die spijs die hem door de engel des Heren gegeven was, hem zoveel kracht gaf, dat hij 40 dagen en 40 nachten lang niets gegeten en niets gedronken heeft, maar op de kracht van die spijs die lange reis heeft gemaakt. Dus dat was wonderlijk voedsel. Dat was bijzonder voedsel, voedsel wat de Heere op een bijzondere wijze zegende en waardoor de Heere hem in staat stelde om die lange reis in de brandend hete zon overdag en misschien in de toch wel wat koele tijden tijdens de avond en de nacht kon maken. Zeker, hij zal niet altijd gereisd hebben, hij zal 's nachts wel gerust hebben. En misschien dat hij overdag ook wel gerust heeft in de brandende hitte onder een andere struik die hij tegenkwam. Het wil dus niet zeggen dat hij 40 dagen en 40 nachten niet sliep en alsmaar doorliep. Maar het wil wel zeggen dat hij gedurende die 40 dagen en nachten alsmaar doorreisde, onderbroken door slaap. En dat hij op die spijs die de engel hem gegeven had, die tocht kon volbrengen. Ja, dan is het ook belangrijk om erop te letten dat hij 40 dagen en 40 nachten onderweg was. Waarom staat dat er zo nadrukkelijk? Wel, u zegt misschien, was dat nou precies een reis van 40 dagen en 40 nachten? Van zuiden van Berseba tot aan de berg Sinaï? Nee, gemeente, dat was het niet. Als Elia rechtstreeks door de woestijn heen getrokken was, dan was hij hooguit zo'n dag of 7 à 8 onderweg geweest. Echt niet langer. Met 7 à 8 dagen nemen we de tijd nog ruim. Want die afstand is zeker niet zo groot dat het hem 40 dagen en 40 nachten gekost zou hebben. De bedoeling van de schrijver van het boek Koningen is waarschijnlijk om aan te geven. We moeten zeggen, de bedoeling van de Heere is om aan te geven dat Elia door de woestijn trok op eenzelfde manier als zoveel eeuwen geleden het volk van Israël onder Mozes door de woestijn trok. Want u weet het, die zijn tussen Berseba en Sinaï, alleen dan in de omgekeerde richting, 40 jaren in de woestijn geweest. Het duurde 40 jaar dat ze die woestijnreis van de Sinaï tot aan de grenzen van het beloofde land voltooiden. En in die 40 dagen en in die 40 nachten ligt een herinnering aan de tijd van Mozes. En die 40 dagen en 40 nachten geven aan dat net zoals het volk doelloos door de woestijn zwierf, zo zwerft de moedeloze Elia door de woestijn. Bovendien, 40 is in de Bijbel het getal geworden wat aanduidt een tijd van beproeving. Israël werd in de woestijn, zegt de psalmdichter, 40 jaar beproefd. En als de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn is, dan wordt hij beproefd door de duivel. Zo is ook de gedachte zeer voor de hand liggend dat Elia hier 40 dagen en 40 nachten door de woestijn zwerft. Het is een aanduiding dat Elia in zijn moedeloosheid zwerft naar Horeb toe. En de 40 dagen en 40 nachten duiden aan, hij wordt hier beproefd. En dat blijkt ook. Dat blijkt ook uit het moment dat hij na 40 dagen en 40 nachten bij de berg Horeb is aangekomen. Dan is daar in die grote machtige berg Horeb, indrukwekkend om te zien, ook vandaag nog, is daar een rots ergens. Het rotshol waar Elia geweest zou zijn, wordt door gidsen daar nog wel aangewezen, heb ik ergens gelezen. En Elia gaat daar die rots binnen en verblijft daar. En dan komt het woord van de Heere tot Elia als hij in die rots is. En dat woord is een woord van beproeving. Dus na die 40 dagen, na die zwerftocht door de woestijn, komt de Heere zelf met een woord van beproeving en hij zegt tot Elia: wat maakt gij hier, Elia? Wij zouden zeggen, wat doet ge hier, Elia? De Heere komt dus tot Elia om hem op de proef te stellen en om hem ernstiger van te doordringen dat hij nu na al die tijd, na alles wat er gebeurd is onder de jeneverstruik en na die 40 dagen dat hij door de woestijn gezworven heeft, zich eindelijk eens af moet gaan vragen: hoe is het nu eigenlijk? Wat heb ik gedaan met het woord en met de opdracht van de Heere? Hoe staat het tussen de Heere en tussen mij persoonlijk? Wat maakt ge hier, Elia? Dat is een heel belangrijke vraag, gemeente. Een vraag die we op verschillende wijze en onder verschillende omstandigheden in de schrift telkens weer terugvinden. Het laat zien dat Elia hier niet in de rechte weg was. Want misschien hebt u wel gedacht, kijk, hij was gevlucht voor die vrouw, dus die vlucht naar die jeneverboom was verkeerd. En het feit dat hij daar onder de jeneverboom zei, neem nu Heere mijn ziel, dat was ook niet goed, zoals we gezien hebben, want dat kwam voort uit moedeloosheid. En eigenlijk dat hij de weg van de Heere niet meer zag. Maar uiteindelijk, God heeft hem zelf kracht gegeven om naar de berg Horeb te gaan. En dus zal dat wel weer een goede tocht geweest zijn. Nee, van die jeneverboom naar de berg Horeb is geen tocht waarop de goedkeuring van de Heere rust. God heeft het uiteindelijk allemaal wel zo bestuurd. Dat is wat anders. Maar u leest nog als hij van Jezreel weggaat in de richting van Berseba. Nog als hij van de jeneverstruik opstaat nadat hij gesterkt is door de spijzen van de Heere. Dat de Heere tot hem zegt, ga naar de berg Horeb. Dat heeft Elia zelf gedaan. U leest ook niet, en dat vind ik nog opmerkelijker, dat Elia als die engel des Heere komt om hem te versterken, de knieën gebogen heeft en gesmeekt heeft, wat moet ik nu doen? Elia gaat, ook al heeft hij een ontmoeting gehad met de engel des Heren, toch verder zijn eigen weg. En als een kind van God zijn eigen weg gaat, zelfs al laat de Heren zich niet onbetuigd op die weg, dan komt het moment, vast en zeker, dat de Heere hem of haar tegenkomt en zegt, en waar ben je nu eigenlijk? Hoe is het nu eigenlijk? En dan merkt u dat Elia nog niet veel van zijn moedeloosheid kwijt is. Dat hij, ondanks het feit dat hij gesterkt is door de spijzen van de engel des Heeren, toch nog steeds vast zit in die greep van ongeloof en van twijfel en van vragen. Want hij zegt, ik heb geijverd voor de Heere der Heerscharen. Heer, ik heb alles gedaan. Maar de kinderen Israëls Ze hebben de altaren afgebroken. Ze hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw profeten gedood en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die te doden. Klacht. Geen belijdenis. Geen erkenning. Heren, wat ben ik ongelovig, wat ben ik kleingelovig geweest. Heren, wat ben ik ongehoorzaam geweest. Geen verwondering dat de Heere zo goed is dat hij ondanks dat Elia op de dwaalweg is nog naar hem omziet. Nee, een klacht. We moeten het nog wat scherper zeggen. De Heere vraagt heel duidelijk, Elia, wat doe je hier? Maar Elia ontwijkt het antwoord. Misschien niet bewust. Hij geeft uiting aan wat in zijn hart leeft. Heren, ik zie het niet meer. Maar u ontwijkt het antwoord. Want de Heere vraagt hem niet van wat voel je zo? Maar de Heere vraagt wat doet ge hier? En dat woord heeft zeker als je het in het oorspronkelijke leest de kracht van Elia, je bent toch mijn knecht. Elia, je bent toch de man die altijd maar weer deed wat mijn woordje beval. En het woord des Heren geschiedde tot Elia en hij ging. En nu komt de Heren daarop terug en zegt, Elia, wat heb je met mijn woord gedaan? Wat doe je hier? En daar liggen diepe lessen in, gemeente, allereerst voor ons allemaal. Of we nu iets van de genade van de Heere kennen of niet. Want de Heere komt niet alleen tot zijn volk met die vraag, wat doet ge hier? Hoe ben je hier? Met die onderzoekende, met die scherpe en toch zo liefdevolle vraag. Hij komt met die vraag tot alle mensen. Dat blijkt al dat we zo'nzelfde soort vraag tegenkomen heel aan het begin van de geschiedenis van ons mensengeslacht en van deze wereld. Als Adam en Eva dan ongehoorzaam geworden zijn aan het gebod van de Heere en van de verboden vrucht hebben gegeten, dan verbergen ze zich wanneer ze de Heere horen komen. En let u er even op, ook voor wat we straks over denken, op het geluid van de wind. En als ze de Heere dan horen komen, dan verbergen ze zich en dan komt de Heere en dan spreekt de Heere en zegt, waar zijt ge? Wat maakt ge hier? En die vraag, waar zijt ge, Adam, Eva, komt vanmorgen tot alle mensen, heel in het bijzonder tot jonge mensen en oudere mensen. Die de Heere niet kennen. Hoe zit je in de kerk? Wat doe je hier? Zit u hier vanmorgen met een heilbegerig hart? Met de bede in het binnenste van u. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered? Wat doet ge hier? Zeg, hoe is het met uw leven, met jouw leven, met mijn leven, wanneer we staan voor het aangezicht van de hoge God? Kunnen we God ontmoeten? Wat doet ge hier en vul je eigen naam maar in? Misschien mag ik het nog even uitbreiden. Dat zegt de Heere niet alleen maar vanmorgen in de kerk. Al komt het vanmorgen heel bijzonder vanuit het woord van de prediking tot u en tot mij. Dat zegt de Heere soms ook heel nadrukkelijk door de week. Als wij ons gewone leven leiden, ons werk doen, onze gesprekken voeren, cursus volgen, studie, maar ook als we ons ontspannen en bijvoorbeeld onze zaterdag doorbrengen, onze zaterdagavond, om maar iets te noemen. Als de Heere dat nu gisteravond laat eens gezegd had. tegen jou, mijn jonge meisje. Wat doe je hier? Kon je God dan eerlijk onder ogen komen? Omdat je was op plaatsen, omdat je je bevond in een situatie die niet verkeerd was. Wat maakt ge, Heer? Indringende vraag vanmorgen, door de week, telkens opnieuw. Want God zoekt ons mensen te overtuigen. Zoekt ons mensen voor zijn rechterstoel te dagen. Want dat is de prediking van het woord. Prediking van het woord is niet een verhaaltje houden. Prediking van het woord is niet een ragfijne schriftuitleg. Hoewel schriftuitleg er altijd bij behoort, want anders is het geen preken. Maar het mag daar niet bij blijven. Prediking van het woord, zegt Calvijn, en hij heeft het zo heel bijbels gezegd, is dat mensen onder de prediking als voor de rechterstoel van de Heere gedaagd worden. En daar horen wat God van hen vraagt. En daar horen wat God van hen eist. En daar de weg der zaligheid mogen ontdekken. Opdat zij eenmaal in het oordeel en voor de rechterstoel vrij uit kunnen gaan. En als Calvijn zegt dat dat preken is, dan is deze vraag heel bijzonder van Gods wegen geschikt om ons voor die rechterstoel te dagen. Wat doet ge, Heer? Kijk, en als die vraag dan van Gods wegen vanmorgen tot jou en tot u en tot mij komt, dan mogen we die vraag maar niet terzijde schuiven, want dat doen we zo makkelijk. Weet u, wij mensen houden niet van directe vragen die ons rechtstreeks confronteren met de grootste vraag die er is tussen wieg en graf. Hoe staat het met u? Als een ouderling of huisbezoek of een dominee op bezoek altijd maar zou komen met die vraag, ik weet het, dat kan ook niet altijd. Maar dan zou hij gauw niet zo populair meer zijn. Want dat willen mensen niet. En als die vraag rechtstreeks op ons afkomt, dan hebben we alle mogelijke uitvluchten en dingen om ons te verschuilen. U ziet het bij Adam en Eva. U ziet het ook bij Elia. Elia komt met zijn dingen, maar hij beantwoordt de vraag niet. En Adam nog veel erger. Adam vlucht rechtstreeks weg. Hij probeert alles te vermijden en de schuld van zichzelf af te schuiven. De vrouw die gij me gegeven hebt. En zo kunnen we bezig zijn als mensen om de rechtstreekse dringende vraag van God van ons af te schuiven. Hoe lang bent u er al mee bezig? Soms een rimpel in uw ziel, soms een kneep zoals we dat vroeger zeiden in uw geweten. Soms aangesproken, soms inderdaad die vraag voelen op ons hart en toch het van ons afschudden. Zoals een hond die in het water gerold is, naar boven klautert en schudt en alle waterdruppels binnen een paar minuten van zich afgeschud heeft. Zo zijn soms mensen onder de prediking en onder de scherpe dringende vraag vol liefde van de Heere. Wat maakt ge hier? Als dat zo is, mag ik u vanuit het woord van de Heere vanmorgen dringend roepen. Doe dat niet. Schud die vraag niet van u af. Maar neem die vraag mee naar huis. De vraag van de Heere. en leg hem aan de Heere voor. Heere, hoe is het nu met mij? Hoe is het met mij? Heere, leid u me, leer u me, bekeer u me en geef dat het woord als een pijl mag binnendringen in mijn hart en ik geen rust mag vinden voor ik u gevonden heb. Maar niet alleen klinkt de vraag zo indringend aan het adres van ons allen, de vraag is er ook heel bijzonder voor Gods kinderen. Want we vergeten niet, Elia staat hier toch vooral voor ons als een dwalend, als een afdwalend kind van God. Die zwerft toch door de woestijn is een zichtbaar beeld van wat we zongen uit de 119e psalm. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht door ongeloof en moedeloosheid en eenzaamheid de herder heeft verloren. En dan komt de Heere met de vraag. En hij zegt, wat doet ge hier? En zo komt de Heere heel in het bijzonder vanmorgen met die vraag tot een kind van de Heere. Wat afgedwaald is. Wat het spoorbijster is. En zegt in diepe ernst, maar ook in liefde. En wat doet ge hier? Wat doet ge in het donker? Hoe komt het dat je hier terechtgekomen bent? Wat heb je met mijn woord gedaan? Ben ik dan een land van uiterste duisternis? Wat maakt ge hier? Kunt u dan die vraag blijven ontwijken? Ook een kind van God kan die vraag ontwijken. En heimelijk als ik de vraag goed lees, voor de duisternis God een klein beetje de schuld geven. Nee, niet rechtstreeks. Maar we lezen nu de opmerking van Elia met een bepaalde klemtoon. Ik heb zeer geijverd voor de Heere. Want de kinderen Israëls hebben uw altaren verbroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Daar ligt een verborgen verwijt in, Heer. Ik heb het zo goed bedoeld. En ik ben zo aan het ijveren geweest voor uw eer. En nu, ach, waarom grijpt u niet in? Waarom heeft het gebeuren bij de Karmel zo weinig gevolg gehad? Ik ben alleen overgebleven. Het ontbrak er nog maar aan dat hij nu ook zei, Heere, neem mijn ziel maar weg. Voelt u het? Al is het misschien niet zo sterk aanwezig. Het is er toch. Elia geeft heimelijk de Heere de schuld dat hij in donker zit. Want ach, hij had het zo goed bedoeld. En hij loopt maar vast met die gedachte, Heer, en waarom spreekt u nou niet? Is dat iets wat u herkent in uw leven? Als ik heel eerlijk ben, ik herken het in mijn leven. Dat we soms, wanneer de Heere wegen met ons gaat, die door de duisternis gaan. Of wanneer we soms door eigen schuld in het donker terechtkomen, zo geneigd zijn om allerlei omstandigheden, soms om andere mensen, soms om de Heere zelf de schuld te geven. En heimelijk onszelf nog net een klein beetje te verheffen. Ik heb het allemaal zo goed bedoeld. Gemeente, wat is de mens, ook als die genade mag kennen. Hij verliest dat uitvluchten zoeken dat Adam en Eva deden in de hof van Eden nooit. En zo wordt dit woord heel ontdekkend. En juist wanneer u in donker zit, of wanneer u door de Heere langs wegen geleid wordt die u niet begrijpt, of wanneer u geestelijk zoveel vragen overhoudt, laat dit u tot waarschuwing en tot onderwijs zijn. En in plaats van Elia's antwoord te geven, ga met die ernstige, indringende vraag naar de stilte van uw bidvertrek. En zeg het Heere, u vraagt, hoe is het nu? En ik moet het eerlijk belijden. Als het van mij afhangt, dan is het niets. Heere, denk aan uw verbond. En wil u opnieuw tot het hart van mij, zondaar, spreken. En wil u mij verder leiden. Wil u doorwerken in mijn leven. Wil u me de weg wijzen. Kijk, en dat gaat gebeuren. Ook al is Elia er nog niet aan toe. En we komen nu op een van de moeilijkste gedeelten, althans om het te verstaan, om het uit te leggen van de geschiedenis van Elia. Want Elia krijgt nu een teken. Laten we nog even vaststellen dat een van de dingen waar Elia mee vastliep onder de jeneverboom en ook hier in die kloof, in die rots van de berg Sinaï, dat was dit. Hij wist het niet meer. Hij zag het niet meer. En vooral, waarom had Gods spreken bij de berg Sinaï zo weinig, bij de berg Karmel zo weinig effect? Waarom sprak de Heere niet krachtiger? Waarom werkte de Heere niet door? En nu, er was niets anders overgebleven dan gebroken altaren. Het verbond verlaten en ze zoeken mijn ziel. We horen de woorden van Elia in die kloof naklinken in onze oren. En dan moet Elia naar buiten. En hij gaat naar buiten en we stellen ons voor dat die rots ergens in de helling van de berg Sinaï lag. En dat ervoor dat die grot waar hij in was misschien een soort verhoging was, waarop je kon staan en waarop je op de omgeving, op dat rotsmassief van de Sinaï uitkeek. En zo staat Elia daar op de rots, op dat uitsteeksel, voor de kloof, voor de grot waar hij verbleef. En dan lezen we, en opnieuw, we moeten heel aandachtig lezen. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Toch, de Heere was in de wind niet. Wat betekent dat? De Heere ging voor hem heen in een wind en de Heere was in de wind niet. Dat is toch een tegenstrijdigheid? Lijkt zo. Maar laten we proberen tot de bedoeling van het woord van de Geest die deze woorden heeft opgetekend door te dringen. We zien Elia staan. En ineens steekt daar een wind op, een machtige wind. Een wind zoals er weinig voorgekomen zijn, want dit is maar niet een gewone stormwind. We hebben deze achterliggende maanden genoeg ervaring gehad met stormwinden, windkracht 9, 10, indrukwekkend, soms ook huiveringwekkend. Maar dit is een wind die stenen, en dan maar niet bakstenen, maar geen door mensen gebouwd huisstuk breekt, maar die rotsen stuk breekt en tot gruis slaat. Hebt u ooit zo'n wind gezien? U zegt een tornado. Wel, ik heb zelf in Amerika de gevolgen van een kleine tornado gezien, inderdaad. Dan worden bomen weggerukt en dan worden huizen als kaartenhuizen weggeveegd. Je ziet het pad van de tornado gaan dwars door een stad heen. Ontzettend. Maar zelfs een tornado verbrijzelt geen rotsen. Ook al doodt ze mens en dier en verbreekt ze de reusachtige eiken in het woud. Al storten steden voor de stormwind van de tornado ineen. rotsen breken onder een tornado niet tot gruis. En vandaar, dit is een wind zoals er geen andere wind hier op aarde is. Een wind waarin iets zichtbaar wordt van de geweldige macht en de majesteit van de Heere. En laten we dan nadrukkelijk zeggen, in die wind openbaart de Heere zich. En dan volgt het teken, u leest het in de tekst, een aardbeving, een machtige beving. Elia voelde op die rotsvaste bodem van de berg Sinaï, van de berg Horeb, hoe de rotsen scheurden en trilden. En hij zag misschien dat de aarde openbrak. En het is duidelijk voor Elia, in die aardbeving openbaart de Heere opnieuw zijn macht. Maar er staat weer zo heel opmerkelijk, doch de Heere was niet in de aardbeving. En dan een vuur. We zullen moeten denken aan een vuur wat de Heere zelf ontstoken heeft. Aan vuur van het weerlicht van de bliksem. Een vuur wat brandt, aangestoken door het vuur van den hemel op de bergen daar, berg Horeb. Een machtig vuurteken waarin de Heere iets van zijn macht openbaart. Toch ook in het vuur was de Heere niet. En dan na al dat geweldige geweld, zichtbaar en hoorbaar, krakende rotsen, stuk spattende aardbodem, het geloei van geweldige vlammen, dan is daar plotseling als een stilte na een geweldige storm het geluid als van een zachte stilte. En daar is de Heere wel in. Wat is de betekenis van dit alles? Wel, gemeente, de Heere wil hier aan Elia iets laten zien. Hij geeft hem eerst zichtbaar onderwijs voordat hij hoorbaar tot Elia gaat spreken. En dan is het zo dat de Heere laat zien allereerst zijn majesteit en zijn macht. In dat vuurteken, in die aardbeving en ook in die stormwind die de rotsen in stukken doet spatten. Laat de Heere zien wie hij is en wat hij kan. Elia krijgt een zichtbaar beeld van Gods majesteit en van Gods almacht. De kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen zeer terecht, al zijn ze erg kort hier. Dat de Heere in die eerste drie tekenen sommige van zijn eigenschappen openbaart. Dat betekent eenvoudig gezegd, hij laat iets van zijn majesteit en van zijn macht en van zijn kracht zien. En als er dan staat, en toch is de Heere daar niet in, dan betekent dat dit. Dat de Heere wel iets van zijn majesteit en zijn macht in al die machtige tekenen openbaart. Maar dat dat toch niet de wijze is waarop hij tot Elia wil spreken. En dat het ook niet de wijze is waarop hij zijn werk van bekering van Israël, waarop hij zijn werk van genade wil vervullen. Dat is de bedoeling van deze woorden, als we ze eerlijk lezen in het licht van de tekst en in het licht van het geheel van de openbaring van God. God wil Elia laten zien dat hij inderdaad machtige tekenen kan doen. Dat hij de rotsen aan stukken kan splijten. Dat hij uit de hemel kan komen met vuur en dat hij de aarde kan bewegen. God wil inderdaad laten zien dat hij zo met Israël kan handelen in zijn majesteit en in zijn macht. Dat voor hem zulke dingen niet onmogelijk zijn. En zo bestraft de Heere hier Elia's ongeloof. Elia die heimelijk God beschuldigde dat hij niet krachtiger werkte. en dat hij niet sterker ingreep. De Heere laat Elia iets van zijn majesteit zien, maar dan ziet Elia dat wanneer God in zijn majesteit werkt, alleen in zijn majesteit, dat dan alleen maar rotsen verbroken worden en dat dan alleen maar de aarde schudt en dat dan alles verteerd wordt door het vuur. Bij die majesteitsopenbaring hoort Gods gramschap, Gods oordeel. Want deze tekenen die hier plaatsvinden, het vuur en de aardbeving en de storm, we vinden er iets van terug. Als de Heere voor de eerste maal verschijnt op de berg Sinaï, dan beeft de berg Sinaï ook. Dan beven de rotsen en dan brandt er een vuur op de berg, omdat de Heere zelf verschijnt. Majesteitsopenbaring waarvoor de mens schrikken moet, waarvoor de mens beven moet. En de Heere zegt, kijk, zo kan ik mij ook openbaren. En zo openbaar ik mij soms ook. Maar het gaat mij in dit tijdsgewricht in Israël niet om mij te openbaren in majesteit met vuur en met een aardbeving en met een wind die de rotsen stuk breekt. Maar ik wil spreken in een zachte stilte. En dan krijgt Elia hier dit onderwijs dat de Heere hem wil laten zien. Elia, mijn werk gaat toch door. Maar het zal niet gaan door opzienbarende tekenen van de hemel of uit de aarde. Maar ik zal komen als in een zachte stilte en spreken. En dan moet u er goed op letten, dan begrijpt Elia onmiddellijk iets van de betekenis. Want terwijl hij vol ontzag met open ogen gekeken heeft naar die machtige tekenen van die wind die de rotsen stuk slaat en van de aarde die schudt en beeft en van het vuur dat loeit en brandt. Als de stilte komt, dan wint hij zijn gewaad, zijn kemelshaar, een mantel om zijn gezicht uit diepe eerbied. Want hij weet het, nu komt de Heere heel in het bijzonder. In zijn woord en door zijn geest. Nu ontmoet ik de Heere persoonlijk. Die andere tekenen waren majesteitsopenbaringen die iets van God lieten zien. Maar nu komt de Heere in zijn woord zelf. En Elia hoort een stem. En die stem zegt, wat maakt ge hier, Elia? En nu klinkt de vraag anders, gemeente. Want nu liggen die tekenen ertussen. En wat zeggen die tekenen? Die tekenen geven antwoord op een van de diepste vragen van Elia's hart. Ze zeggen, ik ben machtig, Elia. Maar ik wil spreken, ik wil werken op mijn soevereine wijze. En die soevereine wijze, die wordt niet gediend met een aardbeving en niet gediend met vuur van de hemel, maar die wordt het beste gediend met een zachte stilte waarin ik spreek. Wat maakt ge hier? Hier klinkt nog veel meer door Gods opzoekende liefde. Zijn genadige bedoeling aan het adres van Elia. Wat maakt ge hier? Gemeente, als we daar nog een ogenblik bij stilstaan vanmorgen, dan treffen ons een aantal dingen. De Heere geeft hier zichtbaar onderwijs, niet slechts aan Elia namelijk, maar ook aan ons zoals we hier zijn. En laten we dan maar heel eerlijk onszelf afvragen, wat bedoelt de Heere dan? Dit, allereerst. dat wij mensen, en ik weet niet of u dat zo ook wel eens hebt, soms denken, Heere, waarom grijpt u nou niet in? Als je denkt aan de samenleving, met alles wat er aan goddeloosheid bruist en kolkt, terwijl de wet verlaten wordt, de dingen zijn met handen te tasten. Er worden soms gebedsdiensten belegd, goed. Samenkomsten van verootmoediging, nog beter. En dan wordt toch in die zin ootmoedig gebeden, Heere, spreek. En dan kun je diep in je hart wel eens die gedachte voelen die ook Elia gehad moet hebben, Heere, waarom grijpt u nu niet in? O, dat is zo te begrijpen. Dat kan zelfs voortkomen uit een diep besef van medelijden met een onbekeerde natie. Met een samenleving die zich rijp maakt voor de afgrond. Waar ziet u het onderwijs? De Heere zegt, ik zou in kunnen grijpen. Ik zou Nederland kunnen omkeren zoals ik Sodom en Gomorra omgekeerd heb. Ik zou de kleibodem in stukken kunnen doen spatten. En op dit gebied waar geologisch gezien nooit een aardbeving zou kunnen plaatsvinden, de aarde kunnen openen en de aarde kunnen doen beven. Maar de Heere wil in zijn langmoedigheid en in zijn geduld zo niet, nog niet ingrijpen. Maar hij wil spreken door zijn woord. En dat woord dat komt zo onopvallend, zo zonder uiterlijke majesteit en pracht. Het komt als het woord van de Messias. Het komt als het woord van hem die geen gedaante, nog heerlijkheid had. Zo wordt het ook nog in Nederland verkondigd. En zo wordt het ook in Nederland nog veracht. Maar het komt zolang God het wil. En laten we daarom bidden, nee, niet om wonderbaarlijke tekenen. Heere, zegen uw woord. Laat het zo mogen zijn zoals het staat in de oude profetie van Zacharia. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heere, wil door uw geest krachtig werken, ook in Nederland vandaag. En om het nog wat meer toe te spitsen, u kunt soms die vraag ook voelen branden in uw hart. En waarom werkt de Heere nou niet meer door in de gemeente? Of in je eigen leven? Waarom werkt de Heere nou niet meer door, zodat ik meer van hem zou mogen kennen, zegt een kind van God. En hij verwacht misschien wonderlijke dingen. De Heere zegt, ik kan doorwerken. En ik wil doorwerken, want dat is de boodschap die Elia hier krijgt. Maar hoe ik het doen wil, dat is mijn goddelijk voorrecht. En de gewone weg die ik ga, Elia, is dat ik kom niet door kracht, noch door geweld, maar in het suizen van een zachte stilte. Dat ik kom, wel krachtig, onweerstandelijk, maar zonder opzienbarende tekenen. En door de prediking van het woord, in de zachte stilte van het hart, wil ik de dauw van mijn geest geven en harten verbreken. Dat is de gewone manier waarop de Heere werkt. En dat heeft Elia hier moeten leren. O, zeker. God kan soms wonderlijke wegen gebruiken en krachtige slagen als een stormwind. U overtuigen van uw schuld. Door de wet mensen neerslaan. God kan ingrijpende dingen gebruiken om u op de knieën te drukken. Dat is soms nodig. Maar het diepste werk van de bekering is dat hele onopvallende dat God in stilte spreekt onder en door de verkondiging van zijn heilig woord. En dat zo zijn koninkrijk komt. Ziet u de les? Zullen we na de dienst de eenzaamheid maar opzoeken. En zeggen, Heere, als u zo wilt werken, en dat zegt uw woord niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Zou u dan ook zo onder ons, zo onder onze kinderen, zo bij mij willen doen? En zou u het woord van deze dag en van deze morgen zo aan mijn hart willen heiligen? En weet u wat dat voor een houding met zich meebrengt? Wel, wanneer de Heere zo wil werken en je gaat overtuigen en om dat oude woord te gebruiken je ervoor gaat inwinnen, zodat je het ermee eens wordt, dan ga je inderdaad zien dat er een ontzaglijke kracht nodig is om het harde hart van u en van mij te verbreken. Eeuwigheidskracht. Maar de wijze waarop de Heere die kracht uitoefent, dat staat hier. Zachte stilte. Dan kan het zijn dat de Heere zacht met zijn woord ons gaat overreden en gaat overtuigen. Dat hij zacht met zijn woord ons laat zien wie we zijn. Dat hij zacht met zijn woord ons inwint voor de weg van de zaligheid. Dat hij ons lieflijk lokt en trekt en nodigt. Kijk, dan ga je het van de Heere verwachten. En dan komt er iets in je leven, voor het eerst en ook opnieuw, dat je in diepe ootmoed, net als Elia, in het stof buigt. Elia wond dan de mantel om zijn gezicht. Maar in de stof buigt is hetzelfde, ten diepste niet. En dat je zegt, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem is mijn heil. Nee, dat is geen lijdelijk afwachten. Dat is buigen voor God. Dat is het met God eens zijn. Maar dat is ook alle dingen nu van Gods vrije, soevereine genade verwachten. En mensen die daar veel van mogen beleven, ook al zijn ze arm in zichzelf, ook al blijven er veel vragen en soms moedeloosheid over. Mijn ziel is immers stil tot God. Die zullen veel ervaren dat de Heere komt in een zachte stilte. Ongedacht. Altijd onverdiend. En dat hij spreekt woorden van vrede. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, er is reden, alle reden om uw naam dank te zeggen, dat u ons deze morgen vanuit uw woord onderwijs hebt willen geven. Wil u het woord ook daartoe gebruiken. Zegen het voor ons alle, Heere. Het is wanneer we op onszelf zien in alle eenvoud gebracht. Maar dat hoort bij de verkondiging van uw woord, want u hebt geen engelen gezonden om het woord te bedienen. U gebruikt mensen, Adams kinderen, van gelijke beweging met Elia in zijn zwakheid. Heere, wil u dan de verkondiging van het woord ook daartoe gebruiken? Dat ook al komt het door middel van een mensenkind tot ons. We het horen als uw woord en we het zo samen ook mogen ontvangen. En wil u het dan zegenen, laat de kracht van uw Heilige Geest in dat woord mee mogen komen. En laat het mogen suizen als in een zachte stilte. Dat gij komt en zo uw werk doet. En zo genade bewijst. Want niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest. Heere, werk zo krachtig onder ons. En maak ons maar klein, arm, afhankelijk. Maak ons maar zo, ook als we u vrezen. Mijn ziel is immers stil tot God. Want dan zult ge het goed maken. Zo zult ge uw volk ook verder leiden. Als in een zachte stilte. Sprekend tot hun hart. Heere, wil u dat doen? We vragen het uit genade. Amen. Psalm 143, het tiende vers, is onze slotzang. 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.